Het heeft niet mogen zijn voor onze Belgische jumpingruiters in de individuele finale op de Olympische Spelen in Tokio. Dan moet het maar gebeuren in de teamcompetitie. Welkom bij Jump Off. Welkom vanuit Groentuinen in Herenthout en welkom in deze tweede aflevering van Jump Off. Het moet zijn dat de eerste aflevering jullie gesmaakt heeft, want dat was een voorwaarde om een tweede aflevering te brengen. En hierin hebben we dus heel wat om over na te praten en dat doen we met onze vier praatgasten, vier studio-analisten. We hebben twee vaste analisten, zijnde Ludo Filipaerts en Maurice van Roosbroek. Welkom heren. En aan de andere kant twee nieuwe gezichten, ex-jumping wereldkampioen Jos Lansink en topfokker Luc Tieleman. Ook jullie welkom, heren. Er was na de kwalificaties de terechte lichte euforie. Drie Belgen naar de finale, dat was fantastisch. Daarmee werd al een beetje de Belgische favorietenrol waargemaakt. Maar dan gisteren niet één van die Belgen in de barrage en dat viel dan toch wel een beetje tegen. En daarom ga ik het rijtje af. Ludo, wat vond jij ervan?
Ik vond het wel fantastisch dat drie Belgen in de finale zaten. We hadden dat ook wel een beetje voorzien, denk ik. Dan moet ik zeggen, met Niels Paard was eigenlijk heel spijtig. Die komt op nummer 4 van de uitgangen weg en die kijkt op die waterbak en die wil dat niet meer graag springen. Dat is eigenlijk heel spijtig. Maar het is natuurlijk wel extreem zwaar parcours. Gisteren is eigenlijk het zwaarste parcours waar je ooit met die paard gaat springen. En dat viel dan tegen, dat was eigenlijk heel jammer voor Niels, die eigenlijk toch de laatste jaar wel heel goed gesprongen heeft. Dan had je Jérôme, die reed een fantastische ronde. Jérôme ging buiten de tijd rijden, dat zagen wij een klein beetje aankomen. Ik denk de mensen daar op de tribune begonnen te fluiten en Jérôme schiet een beetje in paniek. Die rijdt vooruit, die rijdt terug. Ik denk in normale omstandigheden kreeg Jérôme dit nooit aan de hand. Het is eigenlijk gewoon tegenslag voor Jérôme eigenlijk. En dan Gregory reed een heel sterke ronde. Een heel sterke rit. Hij krijgt daar een fout. Oké, kon hem daar iets aan doen? Dat weet ik niet. Ik denk dat het gisteren niet echt mee zat voor de Belgen.
Het zat niet mee, Maurice. Maar om het misschien al iets gedetailleerder te gaan doen. Jérôme, inderdaad. Fantastische ronde bezig. Zag er heel goed uit. En dan, maar geeft hij ook achteraf een eerlijke mening van dit had nooit mogen gebeuren. Maar dit mag niet gebeuren op de Olympische Spelen. Hè?
Nee, het was eigenlijk heel verrassend dat dat met Jérôme gebeurt. Want oké. We hebben die ook meegemaakt in landenwedstrijden. Normaal presteert hij het best onder druk. Kan hij heel goed met druk komen en dan excelleert hij eigenlijk nog in zijn kwaliteiten en zijn handigheid. En dat daar gebeurt, dat gaat hem nog 1000 keer afspelen in zijn hoofd waarschijnlijk. En nog niet kunnen geloven. En het was heel spijtig, want zijn paard sprong fantastisch. Hij had hem super voor elkaar en had ver kunnen geraken eigenlijk nog.
Maar vertel eens, daar zit sowieso al niet veel publiek. En toch zegt hij van het publiek. Ja, was me precies aan het aansporen om sneller te gaan en dan vergeet ik die laatste hindernis.
Het was waarschijnlijk zijn entourage wat. En dat is ook normaal. Ja. Je ziet een tijd lopen, je weet waar dat je ongeveer moet zijn als je naar die laatste rijdt. En dan, die reageren dan, wat ook normaal is. En dan laten ze zich daar een beetje door beïnvloeden. En als een fractie van een seconde, ik denk dat hij uit de winding komt en zo snel mogelijk aan die stijl wil zijn. Dat er geen afstand is en nog wil en dat te laten. Wat hij nadien zelf ook heeft toegegeven. Ja, ik denk dat dat redelijk duidelijk was, maar... Ja, dat is ook een fractie van een seconde dat je een beslissing neemt. Wat je erachter dan, enorm veel...
Hoe bekijk jij dit, Jos?
Ja, we weten allemaal een beetje dat op kampioenschappen gebeuren vaak rare dingen. En zeker met de Olympische Spelen is een zwaar kampioenschap. Voor veel ruiters vaak het eerste kampioenschap ook. Olympische Spelen, ze willen graag presteren. En dan gaat er ook vaak, komt er extra druk op. Dat kun je ook bij Niels een beetje zien. Paard heeft misschien al een klein beetje een verleden. En als er dan extra druk op komt, dan komen zulke dingen vaak graag weer naar boven toe.
Het paard heeft een beetje verleden, zeg je, hoe bedoel je?
Ja, die heeft al eens een keer iets minder gepresteerd op water en zo. En dan, als er dan druk op komt en er is iets gebeurd op het voorterrein, dan kan dat natuurlijk een keer weer boven spelen.
Ja, die komt direct bij Luc ook, maar jij hebt ze ook alle twee meegemaakt. Olympische Spelen, wereldkampioenschap en dat vraag ik me af... Hoeveel verschil zit daar tussen? Want het zijn twee enorm grote kampioenschappen, maar Olympische Spelen worden dan bekeken als het summum. Is dat toch nog anders?
In principe zit daar geen verschil tussen als deelnemer. Alleen de naam zegt het. En op elk kampioenschap staat voor elke deelnemer speciaal daar druk op. Maar je moet proberen op dat moment cool te blijven en goed met die druk te kunnen omgaan. Maar zoals bij Niels, als er al iets misgaat op het voortrein, dat stimuleert natuurlijk niet. Als je met goed vertrouwen naar binnen gaat, het paard springt een ijs eraf, dan is het vertrouwen al een beetje weg. Tussen ruiter en paard misschien, want dan heeft hij misschien al een struikeling gemaakt na de hindernis. Dan staat er natuurlijk druk op, want ze willen natuurlijk die startlijst blijven volgen. Dus dan moet er al snel een hoefsmid bij. Dan heeft hij misschien nog kans om één of twee hindernissen te springen. Maar dan ga je niet natuurlijk met het grootste vertrouwen naar binnen toe. En daar heeft zeker een partner gespeeld bij Niels.
Ja, Luc, het paard van Niels, Deluxe, daar staat TNL achter. Dus van jou, Tilleman en Leraars. Wat dacht jij toen je Daniel Duitsen zag binnenkomen? In plaats van Niels?
Ja, ik begreep het niet. Dus ook de startlijst gevolgd. En dan even contact gezocht met iemand. En dan bleek een oewijzer eraf. Dus was even bang afwachten. Enkele combinaties later komt hij daar wel tevoorschijn. Maar dan zag je op de manier, de spanning, de druk waar hij mee naar hindernis 1 reed, dat ook bij Niels dat niet zoals normaal was. Ik kan me dat ook voorstellen. En Deluxe is, lijkt Jos komt te vertellen, ook een zeer gevoelig paard. Heel veel kwaliteit. Eerste ronde fantastisch gesprongen. Maar dat is een paard waarop op zo'n moment dat er iets misgaat, ook direct... Ja. Achter de eerste keer wist ik ook dat dat over was. Dat ik geen kans niet meer had. Ik ben nu ook benieuwd hoe het paard reageert en wat de gevolgen gaan zijn. Of hij gaat starten, teamcompetitie of niet. We zullen het moeten afwachten. Maar het is natuurlijk zeer spijtig, want het was heel goed gestart. Hele team trouwens vond Gregory ook een zeer sterke rit. Vond zijn paard beter springen de tweede dag dan de eerste dag. En echt een spijtige fout. Misschien ietsjes rap voor de tijd gereden achter het water. Dat hij ietsjes meer zijn tijd neemt. Maar dat zijn allemaal fracties van seconden. Ja. En je ziet op zo'n kampioenschap...
Ja, daarom stelde ik ook de vraag aan Jos eigenlijk. Dat ik zei van, ja, is daar een verschil? Olympische Spelen. Gregory, iemand met pak ervaring. En die dan zelf ook zegt van, ik heb me iets te veel laten leiden door de tijd.
Maar we hadden er ook niet veel keus, denk ik. Hè. Die vijf, die zes doen ging ook niet achter het water. En die vijf waren voor hem misschien...
Beetje lang.
Ja. Beetje lang.
Zijn paard heeft van nature iets minder galop.
Ja, minder galop en...
Die kwam een beetje lang.
Dan liep hij er wat over zo, ja. Dat was de moeilijkste afstand voor hem, denk ik.
Dat was heel moeilijk, ja.
Als je die afstand misschien nog een keer opnieuw moest rijden, had hij misschien iets, twee of drie gelosvlogen naar het water, iets meer laten uitlopen en dan rustig terug, wachten. Ja. Ja. Maar dat is na de hand.
Ja. Ja. Hij sprong wel heel goed.
Hij sprong eigenlijk beter dan de eerste dag.
Ja. Ja.
Een hoefijzer afgetrapt, dat gebeurt nog wel eens in de opwarming, werd er gezegd. Is dat zo?
Ja. Ik denk dat Mark Houtsager ook een ijzer verloren had in de paddock gisteren. Die is ook later binnengekomen. Ze is ook even stilgelegen. Dat gebeurt wel regelmatig in een keer. Tenzij dat je zonder rijders schrijft, natuurlijk dat allemaal niet aan de hand.
Die Zweden hadden daar geen last van.
Die hadden daar geen last van.
Gestopt in de paddock, denk ik.
Jos haalt het aan. We hebben het in de vorige uitzending ook gehad over al dan niet hoefijzerloos springen. Maar er waren inderdaad twee Zweden zonder. Wat ook wil zeggen dat de anderen wel met. Maar heb jij daar ervaring mee?
Ik heb nu thuis een paar paarden, jonge paarden, die zonder ijzers lopen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel ervaring mee. Nee.
En wat vind je ervan? Of ben je ervoor? Ben je er...
Ik denk zeker dat het sommige paarden, zeker als je dat ziet bij die Zweden, die paarden reageren daar fantastisch op. Want je ziet het aan de resultaten. Dus de resultaten liegen niet.
Ja.
Maar ik denk dat je het echt van paard tot paard moet bekijken. Dat voor sommige paarden heel goed gaat zijn en voor andere paarden heel slecht. Dus het is gewoon, zoals het altijd is, het is niet een 100% sluitend iets. Maar sommige paarden, grote paarden denk ik vooral, die een grote galopade hebben, die gaan beter reageren op zonder hoefijzers lopen, is mijn mening, als ik zo bekijk. Maar ja, all-in bevestigt dan tegenovergestelde, want dat is een klein paard met niet zo'n grote galop. Hij wel een grote galop, maar die springt er dan ook fantastisch mee zonder ijzers. En Ludo komt te vertellen dat Peter zegt, vanaf ik zijn ijzers afgetrokken heb, is hij terug aan het herstellen en is het een ander paard geworden terug. Dus we zullen het zien, de toekomst zal het ons leren. Maar het is een nieuw fenomeen dat zich laat voelen en dat waar iedereen mee bezig is.
Het is wel een goedkoop fenomeen ook. Hè.
Ja.
Je kunt ijzers aftrekken en je kunt niks verliezen. Hè.
Je kunt niks verkeerd doen.
Je kunt niks verkeerd doen.
Dan weet ik niet dat je niks kunt verliezen.
Ik denk het niet, want je doet de ijzers terug erom.
Wat iedereen een beetje alles blijft volgen en managen, denk ik dat je niks kunt verliezen. Maar ik denk als iedereen zomaar begint ijzers af te trekken...
Ja, als je zomaar begint hij de honden te slagen van de ene of de andere smid.
Ik heb wel vaak veel buiten of bos in, dan moet je altijd over een kiezel weg. Maar als je dan dan met paarden het bos ingaat, dan denk ik...
Maar daar hebben we heel mooie schoentjes voor, ja, aan het bos gaan. Dat is geen probleem.
Dat moet dan wel gebeuren.
Ja. Is dat ik wil zeggen.
En sommige mensen... Wel goed, en goed opgevolgd.
Ik denk dat alles, met alles zo, je moet alles goed opvolgen.
Ja. Tot slot nog nu, om dit hoofdstuk een beetje, nog niet helemaal af te ronden, maar de Belgen nu, het menselijke aspect. Hoe voelen die mannen zich nu na gisteren?
Gebrand.
Ik denk ook. Ik denk dat ze gruwelijk gebrand staan voor morgen uit te pakken.
Ik denk voor de landenwedstrijd persoonlijk is jammer dat dat gisteren is gebeurd, maar die staan klaar.
Ja. We gaan het naar het einde van de uitzending toe hebben over de teamcompetitie nog, dan keren we nog even terug. Maar toch nog even ook over een terechte winnaar.
Dat denk ik wel. Ik denk dat de beste combinatie van de laatste jaren gewonnen heeft. En Ben was terecht de terechte winnaar.
En hoe pijnlijk voor die Zweden?
Oh, wat is pijnlijk? Ze hebben super prestaties geleverd. Hè?
Ja, ik moet ook wel zeggen.
Tweede, vierde en vijfde wordt. Kan ietsjes beter, maar kan weinig beter. Hè? Ja.
Dat moet ik ook
en allemaal dubbel nul gereden.
Van Peter Frederiksson ook met alleen 3 kampioenschappen. Hij wint 3 medailles, goud en 2 keer zilver op de Olympische Spelen. Ik denk dat er weinig of geen paar bestaat dat dat ooit gewonnen heeft. Ik vind dat toch wel knap dat je daar kunt naartoe werken en iedere keer bingo.
Ja.
Vind ik toch wel chapeau.
Absoluut.
En ik denk ook bij Ben Meijer, die was de eerste dag al bezig met zijn tweede dag. Die wou per se achterin rijden. Dus een snelle tijd rijden dat... Ja. De beste mocht als laatste.
Hey, dat vind ik vandaag ook wel heel belangrijk. Want als gisteren Peter Frederiksson na Ben Meijer komt, dat hij toch nog een keer een versnelling hoger gereden had. En dat is vandaag heel belangrijk. Als
kon hij dan hoger?
Ik denk het wel. Als hij fout had, had hij toch geen medaille meer. Dus hij moest echt gaan.
Misschien meer risico genomen.
Ja. Meer risico kunnen nemen, denk ik. Vandaag is startplaats heel belangrijk in de baan.
Ik vond persoonlijk Ben Meijer niet het laatste risico.
Nee.
Hij was heel snel,
ja.
Maar hij had zeker nog 2 glassprongen kunnen sneller rijden naar dat muurtje.
Daarom denk ik dat het gisteren te kloppen was. Ik heb al andere Grand Prix gezien dat hem eigenlijk niet te kloppen was.
Maar hij paard doet van nature uit, verliest wel geen tijd op de hindernis. Dat paard doet zo verder en die is altijd snel over die hindernis.
Hij is ook een heel snel ruiter ook.
Ik had wel, bij ons thuis hebben we woensdag gekeken en gezegd wie voor Ben Meijer staat heeft goud.
Ja.
En stond er geen voor.
Ja. Nee, maar dus hij het zelf gehad. Voor mij was het de topfavoriet.
Maar vrijdag,
maar ik denk voor veel mensen.
Heb ik een interview gezien nadat hij tweede was in, achter Nick Skelton.
Ja.
Dat hij zich ging toeleggen en oefenen voor een seconde sneller te kunnen rijden. Nog.
Maar heeft hij ook
dat is dan wel spijtig dat dat nu niet kunnen...
Hij is al een halve dichter. Hè. Ja. Maar een halve seconde niet meer nu.
Die ruiter heeft zich ook super ontwikkeld de laatste jaren. Maar hij was eventing ruiter.
Met al zijn paarden.
Ja.
Ja. Petje af.
Tot slot nog in die individuele finale ook nog opmerkelijke naam, de Japanner Fukushima. Ja, heel mooi toch? En ook 3 Japanners die erin zaten ook gisteren. Toch opmerkelijk. En jij hebt ook voeling met de Japanners, met Fukushima.
Ja. Die jongen heeft 2 jaar bij mij gereden. Toen met Tokio. Kentucky. Heb ik hem begeleid. Ongelofelijke mentaliteit, die jongen. We beginnen altijd om 7:30 bij ons op stal. Maar hij was elke morgen 7:50 op stal. Kopje koffie. Die begon niet om 7:30. Die kwam niet binnen om 7:30, maar die zat om 7:30 op het paard. Ongelooflijke mentaliteit en instelling.
Je zegt dat met zoveel nadruk. Dat is niet altijd zo, blijkbaar.
Ik denk dat het bij heel veel mensen niet is. Dat ze om 7:30 komen ze binnen, stronkelen. En dan zitten ze misschien om 7:50 op het paard.
Dus het is wel duidelijk dat discipline wordt toch een keer beloond. En ik denk dat jongens... voor de jeugd wel een voorbeeld is van... dat moet discipline zijn. En dat is er soms wel wat weinig.
Lacoffé Lummen in de paddock. Daar is morgens in. Toen op die internationale concours waren ook altijd dezelfde. Die om 7:00 's morgens, Kevin Stout en alle goede ruiters, die zitten op een paard. Hè. En dan heb je die anderen die zelfs niet meer naar
van
de stal
niks,
gaan.
Niks,
nee. En hoe kan je die ruiters discipline bijbrengen die niet volledig... die discipline hebben.
Ik denk dat dat zelf discipline is. Ik denk niet dat die moet bij, als je succes wilt hebben, ga je discipline moeten hebben, anders ga je dat toch niet krijgen.
Je moet af en toe de neus stoten.
Ja.
En een keer met beide voetjes weer op de grond komen, dan, dat is de beste leerschool.
Met beide voeten op de grond, dat is wat Niels Bruinsteels ook zei. Ik sta weer met beide voeten op de grond, dat is ook eerlijk.
Ja. Ja.
Heb je trouwens al contact gehad met zijn
maar
entourage?
Maar ik denk dat Niels dat niet nodig had.
Nee.
Die is altijd
die is nuchter en die weet goed. Oké, die kan dat ook goed plaatsen. Ik vond ook, ik heb gisteren op Sporza zijn interview gezien, achteraf. Ik vond het knap, die woorden die hij brengt. En Hij zegt dat dat niet mogen gebeuren, maar het is gebeurd en het komt en ik ga het niet verschonen en ik kan er ook niet aan doen. Maar het is gewoon, ja, dat is de sport, hè. En de Belgium Cats die hadden ook beter dat laatste shot afgeblokt. Dan waren zij ook door naar de halve finale. Maar dat is mooi aan de Olympische sport. Het gaat goed, het gaat tegen. Winst, verlies, het ligt allemaal op zo'n klein plaats. Het zijn emoties. En zolang er emoties zijn, is het mooi, die sport. En dat is even... ik heb ook even mijn hoofd weggedraaid en even moeten slikken. Maar het gebeurt, hè.
Ja, want...
We zijn er al, dus dat is al belangrijk dat je er al kunt geraken. En dat je er in de finale bent. Maar als dat dan voorvalt... Je hebt er 4 jaar naartoe gewerkt, lekker van Niels en Gevalk met dat paard. Echt mooi parcours opgebouwd. Dit jaar zijn training er wat naartoe gedaan, concours gekozen. Ja, dat is een koude douche.
Hè. Ja, dat zijn de Olympische Spelen, inderdaad. En uiteraard, en misschien mag het een troost zijn voor ons ook, als je dan ziet, Marcus Fox, Daniel Deutscher, allemaal niet in die barrage enzovoort. Dus dat zijn de Olympische Spelen.
Als je het deelnemersveld ziet, de 30 die daar rijden, dat zijn ook 30 echte, die kunnen allemaal doorspringen eigenlijk, die daar aan de start komen. Dat was echt, als je kijkt, die paar die daar waren... Dat niveau is ongelooflijk hoog.
Ja. En je ziet van Amerika was er geen enkel in de finale.
Nee, dat zegt ook iets.
Daarom ook chapeau voor het parcours bouwen. Hoe die de ruiters allemaal uit elkaar heeft gekregen. De eerste dag precies 30 nullers.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, dat is onvoorstelbaar.
En geen rare beelden gezien.
Nee, klopt.
Alle landen moeten de eerste dag aan de finish eigenlijk komen. Dus ze zijn niet allemaal aan de finish gekomen, maar we hebben geen rare beelden gezien.
Nee.
Struikeling of valpartij of...
Een pluim voor de parcoursbouwer, maar we hadden het ook over de paarden. En nogal wat Belgische paarden daar, heel wat lof daaromtrent. Er waren 27 op de eerste dag tijdens de kwalificatie en nog 9 gisteren in de finale. En iedereen heeft hier ook zijn moment van de maand mogen kiezen. En daarom, Luc, jouw moment gaat over die Belgische paarden.
Ja, ik vind dat voor onze fokkerij ook gewoon geweldig succes. Dat we daar bijna 1/3 van de paarden, alle iets meer dan 1/3 van de paarden kunnen in Tokio aanwezig zijn. Dat Belgische paarden zijn. Dat bewijst hoe sterk en hoe goed we bezig zijn hier in dit... Ik heb zelfs een keer vluchtig gekeken. Daar zouden er 8 of 9 in Oost-Vlaanderen geboren zijn. Dat is dus onze heimat een beetje, dus rondom ons. Allee, ik vind dat voor ons klein Belgenland gewoon een geweldig succes. En we moeten daarop verder werken en ik denk dat we er goed mee bezig zijn. Ik weet alleen niet, er zijn een bepaald eikel punten dat we mogen die passie en die emotionaliteit bij het betrokken zijn van het fokken niet verliezen. Het wordt misschien vandaag allemaal iets geïndustrialiseerd met het XI-verhaal dat eraan komt. Dat ze een klein beetje de voeling verliezen met het gewone paardenfokken. Daar heb ik een klein beetje schrik voor. Daar sta ik een beetje sceptisch tegenover. Ik denk, een paard moet in de natuur opgroeien en moet zijn weide hebben. En zijn... Alles moet goed gebeuren. Maar we zullen het zien in de toekomst. Ik mag niet te veel erover zeggen, want het kan zijn dat ik binnen 5 jaar ongelijk krijg. En ik wil niet echt negatief erover zijn, maar ik sta er toch heel sceptisch tegenover. Dat wil ik wel eens... Ik zelf doe er niet aan mee. Ik geloof in het natuurlijk opfokken van de paarden... Echt tot 3 jaar in de weide, in grote kuddes, zo 7, 8 bij elkaar op 3, 4 hectare lopen. Dat ze heel de zomer mooi in het gras lopen. Liefst in de winter ook nog buiten lopen. Dat ze jong zijn, goede verzorging, goed eten erbij geven. Dan hebben we ook een ekelpuntje naar stedenbouw toe. Mogen we te weinig mooie stallen op ons weide zetten, dat we die paarden goed kunnen verzorgen, dat ze een goede uitloop hebben en zo. Ze willen alles beschermen en alles doen, maar dat zijn allemaal punten die later tot... Maar dat is toch volgens mij, als je nu ziet ook, die paarden komen veel van kleine fokkers, waar het paard gewoon rustig opgegroeid is in de natuur, dan zijn kans gekregen en zo tot toppaard geëvolueerd. Maar de grote zaak is, we hebben het er net al over gehad, als zo'n paard op 5 jaar terechtkomt en zijn carrière uitgebouwd wordt, goed opgeleid wordt, tot exclusief een toppaard te komen. Maar ik vond dit voor onze fokkerij, voor België, voor mij, voor iedereen, een fantastisch succes.
Ben je ook blij dat het toch wel behoorlijk wat aandacht kreeg ook, dat er zoveel Belgische paarden aanwezig waren? Want ik herinner mij, een maand geleden of zo, raakte bekend dat Jessica Springsteen een Belgisch paard had om deel te nemen. En plots kwam het in alle media. Is dat dan niet een beetje frustrerend ook? Of is het toch positief?
Nou, al wat erbij komt, als er over gesproken wordt, is het al goed, vind ik. Maar het is natuurlijk wel doordat Jessica is en niet door dat Belgisch paard dat er over gesproken wordt.
Ja.
Maar het is... Het helpt. En ik denk wel in het paardenmilieu dat de mensen en de fokkers zich ervan bewust zijn. Je ziet dat ook op die veulenveilingen, jonge paardenveilingen. De Belgische paarden zijn in trek. Ze worden heel duur verkocht. Eigenlijk... Veel mensen spelen een klein beetje lotto met voorkennis, met dure veuletjes te kopen en hopen dat het later een goeie wordt.
Ja. Is dat niet een beetje spijtig dat er nu veel verkocht wordt? Gaan wij straks nog goede paden in België hebben voor ons, voor de sport te doen?
Dat is heel spijtig.
Er wordt wel veel verkocht op
het moment. Ja, dat is heel spijtig. En ook voor de stammen, ze verdwijnen niet, want ze maken er meerdere. Mm. Maar ze gaan het wel verspreiden. Ja. Naar onze handel toe, ook voor de sporthandel, is het heel... Nee, voor de mensen die het nu erop gesprongen zijn, is het heel goed. Maar voor de toekomst denk ik dat het niet zo goed is.
Omdat voor de sporters gaat het niet zo goed zijn, denk ik.
En, ja, maar ook niet voor de fokkerij. Want je geeft je stammen weg. Hè. Ja. Als je stam bijhoudt en je fokt eruit en je houdt die goede paarden bij, dan heb je dat sterk punt. Maar als jij morgen je vulken verkoopt en je koopt de merrievulken uit je goede stammen, dan gaat naar Duitsland. Die begint er ook met te fokken. Hè. Ja. Dus zo krijg je de verspreiding.
Waarvoor moeten we vrezen, Ludo?
Er worden heel veel vulles verkocht vandaag. Ja. Embryos verkocht, vulles verkocht, jonge paarden verkocht. Als wij straks in België topsport willen blijven verder doen, hebben wij ook goede paden nodig. Hè? En als dat allemaal weg zijn, dan... Ja, dat...
Maar laat ons één ding duidelijk houden. Jouw moment bijvoorbeeld, dat is toch wel veelbelovend dan. Hè? Als we het hebben over onze Belgische toekomst.
Ja, als ik moet zeggen, mijn moment, dat was het Europees kampioenschap van de jeugd.
Dat zien we daar.
De familie Guisson. Dat is eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk, krijg ik er nog kippenvel van. Het was gewoon geweldig. We wonnen met het team van de junior schout. En dan broer en zuster winnen zilver en brons, individueel. Moeder was groen. Moeder kwam met de paden naar de Juppen gereden, met zoon en dochter in de vrachtwagen. Ah, het is gewoon een uniek verhaal, met twee zelfgefokte paden. Ik denk dat het misschien nog nooit... Ik weet niet als dat ooit gebeurd is, maar het was gewoon... Ja, het was geweldig om te zien. Ja. En ik kreeg er kippenvel van om het mogen mee te maken. Het was geweldig.
En wat is dan het voordeel van dezelfde fokken?
Ja, dat gebeurt zelf, dat je paard zelf fokt. Dat je eigen twee kinderen naar een Europees kampioenschap gaat, is ook al heel zeldzaam. Dat ze alle twee klaar zijn op hetzelfde moment. Dan met twee zelfgefokte paarden. Goud halen per ploeg en zilver en brons individueel. Dat is toch iets unieks.
Ja, mooi, dat kun je vooral niet schrijven. Ja, als
niet
familie scholen. En als paardenfamilie, heel de familie lief zo.
En dan onkel Alexander is dan de trainer. Ja, die is al daar, die staat er dan ook bij. Ja. Ook
die
prachtig.
Zijn allemaal samen groot geworden, hè?
Ja, ja.
Het is een prachtige familie. Een echte paardenfamilie.
Maar dit is het echte moment van de maand. Hè. Dat vind ik wel het mooiste moment dat eigenlijk ooit iemand kan meemaken in zijn leven. En dan nonkel nog trainer en, like wat Ludo zegt, met de vrachtwagen, met de kinderen samen naar Ginder rijden. Echt zo gewoon, allez.
En twee echte goede ruiters, hè. Ja. En gedisciplineerd, hè. Echt, moet zeggen, chapeau, spetsen af voor wat die mensen gedaan hebben.
Ook om 7:50, ja. Ja.
Dat is al 7:05 geweest.
Ja, het zijn inderdaad mooie beelden. We komen dan straks ook bij Joos Lansink, want dat vult ook een beetje aan, eigenlijk, zijn moment. Maar dit is eigenlijk zodanig opmerkelijk dat je gaat zeggen van, ja, we komen bij jou, Jos. Jouw moment is ook gewoon, dat goud.
Al dat goud in Villamura, ja. Jeugd, children en jongrijders op een kampioenschap alle landenwedstrijden winnen. Ja, dat is gewoon een historisch moment, hè. Ik denk dat nooit weer zal voorkomen. En dat is ook wat Luc net een beetje zei, met die verkoop van veulens. Er zijn ook heel veel investeerders die veulens gaan kopen. En het is vaak ook belangrijk waar die paarden terechtkomen. En zoals bij deze paarden, die zijn allemaal op de juiste manier, bij de juiste mensen terechtgekomen, de juiste begeleiding. Dat is niet werk van een paar dagen tijd, hè. Dat is het...
Nee, we hadden het er net, Ludo zei ook van, ja, we moeten misschien een beetje vrezen voor onze eigen ruiters qua paarden. Maar als je dit ziet, dan zeg je toch, we hebben nu al zo'n lichting bij de senioren. Onze toekomst, is die verzekerd?
Die is zeker niet verzekerd, want je moet iedere keer weer zorgen dat je nieuwe aanwas hebt. Die ruiters moeten zich blijven ontwikkelen, maar ze moeten natuurlijk ook materiaal hebben. Ze kunnen natuurlijk niet op een laderaadje of op een fietsje daar rondspringen. Dat gaat niet. Je moet ook het juiste materiaal hebben. Nou hebben ze op het juiste moment de juiste paarden. Maar zoals ik net zei, die ruiters moeten zich blijven ontwikkelen. Maar ze moeten ook het materiaal hebben om verder te kunnen ontwikkelen.
En wat is daar nu precies het moeilijke aan om dat niet te krijgen dan bijvoorbeeld?
Om de goede paarden te krijgen. En de juiste begeleiding te krijgen en te houden. En jezelf ook blijven ontwikkelen.
En kan dat?
Maar je ziet hoe moeilijker het is voor ruiters. We hebben het over de Olympische Spelen, bijvoorbeeld, om elke 4 jaar op een Olympiade te zijn. Je moet maar net op het juiste moment het paard hebben die ook een Olympiade kan springen.
Ja.
Maar je praat weer over een kampioenschap, of een EK of een WK. Je moet maar net dat paard op dat juiste moment hebben en dan moet hij ook in vorm zijn.
Dus je bedoelt toch ook een beetje van, het is niet omdat we nu 3 keer teamgoud nog niet naast onze schoenen gaan lopen.
Ja, dit is natuurlijk, je moet genieten van het moment als dit. Dat kan misschien nooit meer voorkomen.
Ja.
Dus geniet ervan. Maar zoals we net zeiden, blijf met beide benen op de grond staan.
Ja. En Leo, ooit, hebben we dit ooit al meegemaakt, zoiets?
Ik heb dit nog nooit niet meegemaakt. Ik denk niet dat er al een land dit ooit meegemaakt heeft.
Nee.
Ik denk dat wij de eerste zijn die zoiets meemaken.
En zeker in zo'n klein landje als België.
Ja. Ja.
Als je ziet grote landen als Duitsland, Frankrijk, die zijn ver weg. Hè? En
ja.
Ik zie je toch zo soms landen als... Ik vond Spanje, die had een stel hele goede paarden bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk geen paardenland.
Maar als ik kijk het niveau, ik kan nu vergelijken met Nicolas en Olivier, dat is 10 jaar geleden. Als ik nu kijk 10 jaar terug en nu, dat niveau van die jeugd is ongelooflijk hoe dat allemaal geëvolueerd is. Als ik ook kijk bij de Belgen, wij zijn met 3 teams daar. Ik denk dat er geen enkele ruiter daar is die geen trainer bij heeft. We hebben veeassen bij, ja, we hebben kinesisten bij.
Oh, dat is veel te veel.
Dus, ja. Als je kijkt hoe dat op 10 jaar geëvalueerd is, dat is gewoon fenomenaal.
Ja, maar ik denk ook als je die sport wil doen en als je echt erin, dat die ketting moet volledig zijn. Hè, dat begint met voeding, training, begeleiding. Dat is, als je paard niet optimaal daar hebt en je doet je ruiters niet optimaal in je paardrijden, dan heb je ook geen kans. Hè.
Nee. Als de één schakel zwak is, dan...
Voilà. Nee. U bent zo sterk als uw zwakste schakel. Hè. Dat is echt... Het is een totaalpakketje. Hè. Het is
topsport.
Ja, en van 's morgens tot 's avonds ermee bezig zijn. Ja. En over het goed gevoel van je paard creëren, de vriendschapsband... Dat moet eigenlijk nog meer aandacht dan... Dat is zo belangrijk dat dat paard dat voor u wil doen.
Heel vaak vergeten worden.
Ja.
De meesten die komen uit de ring. De staart is nog bijna in de ring of ze staan er al langs.
Ja.
De paard wordt niet meer cooldowned of een keer een klopje in de hals ermee bezig zijn.
Ja,
van niks komt niks.
Dat paard voelt dat ook en wil ook meer geven.
Dat is jouw
beloning, hè?
Ja. Ja.
Zij kunnen alleen niet praten, voor de rest hebben zij alles, die paarden.
Als er geen connectie is tussen
dat is een eenheid, het moet een eenheid zijn.
Nee. Ludo, tot slot nu, om team goud bij de jeugd af te ronden. Ja, jouw zoon, 11 van hen, heeft nu al een gouden medaille behaald. Hoe voelt dat aan?
Ja, moet ik zeggen, voor mij was dat ook wel een ongelooflijk moment dat Anthony de medaille won daar. Want hij is dan de jongste van de 4 en die andere 3 hebben alle 3 al goud gewonnen op een EK. En natuurlijk wilt je kinderen dat allemaal. En het is me dit jaar wel gelukt. Hij is 18, dus het is het laatste jaar voor hem, voor de juniors. En voor mij was dat echt een heel grote voldoening.
Ja, maar het is toch een zodanig... Het moet emotioneel zijn ook, voor jou.
Ja, dat is zeker emotioneel.
Je bent sowieso een emotioneel iemand.
Als je 4 kinderen, alle 4 goud kunt bezorgen, is dat toch wel een mooi moment.
Ja. Maurice, jouw moment.
Ja, ik had dus buiten de kampioenschappen de jeugd natuurlijk, die er bovenaan staken... had ik de grote prijs van Rotterdam, de 5 sterren, waar dat we Sanne Thijssen eerst zien binnenkomen met in een barrage van 15 ruiters, waar dat alle goeie bij zaten. Ik denk dat we Marcus Eening gaan zien achteraf, die probeert de tijd te verbeteren van Sanne. Ook nog Penelope Peveau in de barrage, Kevin Stout, ik wil maar zeggen alle goede en snelle ruiters waren erin. En ze slaagden er dan toch in op een geweldige manier om die barrage dan te winnen. Ik denk dat we gaan ze hier zien. Zoals gezegd is, oké, het paard is 15 jaar geblesseerd geweest. De tijd gegeven terug te komen op 2 sterren niveau. Een beetje gereden.
Komt hij dan?
Rijdt dan, ja, neemt dan heel gedurfd, trekt die barrage aan, neemt alle risico's. Maar doet er ook op nog een manier die nog heel mooi is voor te zien ook.
Ja, helemaal terug van weg geweest.
Zoals ze naar de laatste gereden, maar ja. Als je zo naar een stijl van 51 of 61...
Met een rakettijd, hè?
Ja, een plank op platte lepels. Ja, moet dat natuurlijk ook nog lukken, maar... Ja,
dat is wel knap.
Ook al het leven voor te doen, eigenlijk.
Een kippenvel momentje.
Ja. En zoals ik ook zei, Sanne, ja, die toch ook haar nodige problemen gehad heeft met blessures.
Ja, maar oké. Okay. Zoals we op concours zien, is een harde werker. is heel echt goud voor de sport, heel de familie natuurlijk.
En hier zien we dan Marcus Eening, ja, dus
Marcus,
Fred.
Ja.
En die gaat dan eventjes zijn tanden stuk bijten op die tijd. En het was ja, een sterk deelnemersveld, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Dus niet Janneke en Mieke, hè?
Nee.
En dit is ook al natuurlijk een heel ander paard als die van Sanne Thijs, een paard met minder bloed.
Ja.
Die moet het van de galopsprongen hebben. En Sanne Thijs, zijn paard is natuurlijk van nature veel sneller in de wendingen. Deze verliest elke sprong wat hij maakt, tiende van een seconde. Dus die moet het op de lengte van de afstanden moet hij de tijd goed maken.
Die dat er nog heel kort bij kwam was Kim Emme, die reed ook een barrage. Waar dacht je, okay, als je die 10 keer zo rijdt, dan winnen ze 8 keer.
Ja.
Die kwam ook heel kort in de buurt. Okay, McLean, die zet dan nog alles op alles en die kan er bijna aan, maar toch ook niet. Ja, vond het mooi om naar te kijken.
Maar McLean had een beetje hetzelfde probleem als Marcus had. Ook een langzame paard van nature en daar kun je vaak niet tegen rijden.
Ja. Ja. Die van Kim is ook lichter en meer bloed en zo. Ja. Die rolt ook makkelijker weer over. Ja.
Ik denk ook wel een paardenfamilie daar. Als ik kijk hoe dat die kinderen alle weken overal in Europa rondrijden met een vrachtwagen, met de paarden. Dat is, die zitten ook niet stil. Hè. Die zijn ook alle dagen ermee bezig. En heel de familie, dag en nacht, denk ik. Ik denk dat er ook wel discipline is.
En ook heel zelfstandig. Hè. Dus ook niet dat er twee groemers bij lopen.
Nee.
En goed materiaal.
Ja. Maar ik heb ze met dit paard in de winter ook wel 2 sterren zo snel zien gaan, maar we dan op dit niveau zo. Oké, dat ook aandurven als eerste binnengaan en dan zo.
Ja, en ze hebben ook echt de tijd genomen om dat paard weer terug te krijgen op niveau. Want ik heb hem ook wel eens een tijdje zien springen. Op een N40-proef was bijna te hoog. Dus dat het paard ook echt de tijd heeft gekregen om weer op niveau terug te komen.
Ja.
En
Sanne Thijssen is hij ook helemaal terug, want die was al bij de jeugd ook en dan eventjes wat weggedemsterd, mag ik het zo zeggen, dan nu weer helemaal terug?
Ja, als je een blessure krijgt van je beste paard of je beste 2 paarden, dan val je sowieso, moet je sowieso een stapje terug doen.
Ja.
En dat heeft ze ook gedaan en ze heeft het super opgepakt. Tijd genomen, voilà. De juiste planning gemaakt voor het paard, de juiste concoursen gedaan en je ziet het resultaat.
Het is wel fantastisch dat ze dat paard terug kunnen brengen heeft. Hè. Zo echt mooi haar een tijd genomen en heel veel die concoursen hier Lier gereden ook van deze winter. Zo, en mooi in 40 laten lopen en dan denkt hij, dat gaat misschien nooit meer terugkomen als je dan die in 40 proef ziet.
Ja, precies.
Zo stonden we er allemaal naar te kijken. En dan toch, als je dan uw tijd neemt en dan zachtjes. Ja. Dat is ook een voorbeeld voor velen. Hè. Dat goed. Ja. Geduld.
Ja.
En wachten tot het zijn van het paard er is om het stapje hoger te gaan.
Dat is vaak het allerbelangrijkste. Dat het paard de ruiter gevoel geeft, ik ben er klaar voor. Ja.
Ik denk voor daar een beetje op aan te sluiten en terug te komen op die jeugd. Want er wordt dikwijls gevraagd hoe dat komt dat in België die jeugd zo sterk kan presteren en zo. En ik denk ons systeem aan concoursen, waar dat meestal als Belgen hebben een gebrek aan organisatie een beetje. Dat ons voordeel hier wat is. Vergeleken met landen zoals Nederland en Duitsland, waar dat je omdat het veel moeilijker is om te starten waar je wilt starten.
Hoezo?
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Als je in 30 of je moet punten halen voor in die rechts te starten, je mag niet zakken, je mag niet zomaar. En in België is dat vrij eigenlijk. Dus je kunt die, dat ik zo paard dat moet terugkomen, of bij de jeugd ook, je kunt die eens een proef laten lopen in 40. En als je denkt, okay, al rijden die is in 20 of in 30.
Dat zeg je, kunt hem in 20 gaan rijden.
Ja, dat is allemaal dat mogelijk. En in Nederland.
In Nederland en België, in Duitsland mag dat niet. Duitsland moet je in de reeks blijven waar je.
Maar dan maakt het zo, als trainer of als ruiter, zo. Ja, dus je hebt zoveel middelen meer voor het juiste te kunnen doen.
Ja.
En misschien ook wel de mogelijkheden wat we hebben met concours.
Ja, sowieso. Ja.
Zoveel trainingsmogelijkheden.
Ja.
Wat soms wel de andere kant van de medaille is, Maurice, dat die mensen die niet klaar zijn, soms al hoog rijden.
Ja, ja.
Dus dat er ook veel
paarden. 100%. Dus
mensen die te weinig ervaring hebben, die hebben nu niks met die teams te maken of zoiets, maar die eigenlijk maar bekwaam zijn om in 10, in 20 te rijden, die dan toch al in 35 en in 40 inschrijven. Ook al weten ze op voorhand dat ze met de stress van hun leven binnengaan en niet aan de finish
komen. Maar die gaan niet in die sport terechtkomen.
Maar dan is in Nederland, in Duitsland, mag je niet terug. Als je in één keer in 35 start, dan moet je daar blijven.
Ja,
dus dan heb je een probleem.
Ja,
dus je kunt het probleem in principe het paard het vertrouwen niet teruggeven op een kleine proef. Nee. En dat kan in België wel.
Dus ja, zitten we goed hier. We zitten goed in België. Ja,
ja, ik denk dat een heel groot voordeel is. Ja.
Maar we zitten zeker goed.
Je kunt al voorstellen wat minder administratie dat geeft ook.
Ja, en qua infrastructuur ook, als je Azel of... we mogen dat niet vergeten, hè, mensen. We kunnen elke week parcours rijden. Drie pistes, Centaur. Dat is geweldig, hè.
We gaan trainen in dezelfde omstandigheden als parcours.
Vier mooie momenten hebben we gehad van onze vier mooie praatgasten. We kunnen stilaan een beetje gaan afronden, maar we keren nog eens terug naar de Olympische Spelen. En dan stel ik ook nog de vraag, we hebben het hier vooral over jumping, maar we hadden ook de Belgische dressuurploeg. Voor het eerst sinds een eeuwigheid nog eens op de Olympische Spelen, tiende geworden. Hoe moeten we dat inschatten? In welke mate zijn jullie daarmee bezig?
Ik ben er een beetje mee bezig, maar eigenlijk niet zoveel. Ik moet zeggen, ik was al verwonderd dat er een ploeg van dressuur na de Olympische Spelen mocht gaan. En er waren er ook niet veel, denk ik, die echt op niveau gingen kunnen meedoen. Ik denk dat, als ik zo van buitenaf hoor, hebben ze allemaal goed gereden daar. Maar er was ook niet de verwachting dat er iemand verder ging kunnen komen. Dus hoe dat in de toekomst in dressuur is, ik ben er eigenlijk niet zo...
Nee. En Lara de Liedekerke dan in Eventing, ja, die had gewoon ook pech. Dus voilà, daarom kijken we vooral naar jumping natuurlijk. En we hebben nog onze kansen, alle kansen nog in de teamcompetitie, die dus vrijdag begint. Morgen is dat met de kwalificaties. Dus we moeten ons eerst wel kwalificeren voor die finale. Dus hoe moeten we dat bekijken, de kwalificaties?
Ik denk dat zeker die van ons allemaal wel gebrand zijn morgen. Ja. Die willen allemaal presteren. Ik denk,
nog één factor natuurlijk dat we het moeilijk kunnen zeggen. De derde natuurlijk. Want die twee paarden die sprongen fantastisch. Dus geen reden waarom dat die niet terug zo zouden springen. Ja. En dan, ja,
ik denk dat Pieter waarschijnlijk wel,
Pieter wel zal
gaan inspringen.
Dat is wel een
en ik ben benieuwd, nou, je bent met drie ruiters. Drie resultaten. Alle drie resultaten tellen natuurlijk. Als er iemand door de mand valt...
Maar dat, nou, wat vinden jullie, dat is bij die andere landen ook allemaal het geval.
Dat is voor iedereen zo. Maar wat vinden jullie van dat nieuwe format?
Ik vind het voor de paarden verschrikkelijk zwaar. Als je nu gekeken hebt, de eerste kwalificatie, dat was te doen. Gisteren was de proef echt op de limiet voor heel veel paarden. Ja. Er zijn gisteren al 90% van de paarden in het rood, in het donkerrood geweest. Meestal, als je van andere kampioenschappen terugkomt, is de laatste dag de zwaarste. Dan gaat je naar huis, dan geef je die paarden rust en beginnen terug rustig opnieuw. Gisteren was de zwaarste proef van dit kampioenschap. Die moeten morgen nog een keer de pist binnen. Die moeten dan zaterdag nog een keer binnen. Ik ben toch eens benieuwd. Ik wil die paarden toch volgende week maandag een keer bekijken.
Ja, maar ze springen niet minder rondes dan anders. Nee, maar andere Olympiades was er nog een ronde extra. Ja. En ik denk, morgen zal het niet zo zwaar zijn, zeker niet zo zwaar zijn als gisteren. Nee. Want alle landen moeten naar de finish. Dus de parcoursbouwer die zal weer een beetje hetzelfde scenario nemen als de eerste dag van, met het parcours op tijd. En dan de zaterdag, dan zal het weer iets extremer staan, want dan komen de betere landen weer boven.
Daar schuilt misschien een klein beetje het gevaar, als ze niet te zwaar zetten, dat je verrassingen kunt krijgen. Hè? Want dat je pechfoutje en het is snap gebeurd. Hè?
Het kan. Maar deze parcoursbouwer, als je ziet wat hij de andere twee dagen heeft gedaan, heeft hij fantastisch gebouwd. Om 30 ruiters in de finale te krijgen zonder strafpunten. En dan gisteren geen rare beelden gezien, vind ik. Er stond wat te springen, maar ik denk dat
als hij de lijn doortrekt, gaat hij dat morgen niet zo zwaar zetten. Want dan mogen 10 landen verder, dus er zijn er toch al wat.
Ja. En iedereen
gaat nog wel wat foutlozen komen morgen.
En iedereen moet erover. Hè?
Maar zaterdag gaat het weer terug.
Zeggen, wij gaan bij die laatste 10 zijn.
Daar gaan we toch vanuit, denk ik, ja.
Ik begrijp ook niet waarom ze dat format herschreven hebben, want in turnen bijvoorbeeld doen ze wel die kwalificaties met 4 en hebben zij ook altijd een schrap resultaat. En nu, als ze nu, dus waarom is de paardensport, hebben ze dat herschreven? Ik begrijp het ook niet.
In de paardensport, blijkbaar wouden ze meer landen hebben.
Meer landen, hè. Ja, dat is de reden om meer landen de kans te geven om er ook bij te zijn.
En ik denk ook 1 proef hebben en de winnaar niet.
Maar al die landen zijn...
Dat was altijd een Olympiade, hè. Begint iedereen op... Andere kampioenschappen...
Dat is altijd zo.
Andere kampioenschappen neem je elke fout wat je maakt, neem je mee. Ja. Maar Olympiade normaal gesproken niet.
Maar alle landen zijn er toch met 4 paarden. Ze hebben allemaal een reserve mee. Dus of als die nu laten rijden of niet laten rijden. Eigenlijk wat verschil maakt. Hè.
Maar ik denk dat als ik chef de equipe zou zijn, zou ik ook altijd... zeker naar paarden die een beetje op leeftijd zijn, je vierde man ook benutten.
Ja. Ik denk dat er veel gaat gebeuren.
Ik denk dat er vaak...
Ik denk dat er in de volgende twee wedstrijden toch wel veel paden vervangen worden.
Ik denk dat Filip Gerda er zelfs maar twee individueel laten rijden heeft en twee gespaard heeft voor de landenprijs.
Ja, niet dat...
Die Brazilianen... Rodrigo heeft niet gereden en...
Pedro ook niet.
Pedro stond wel op de startlijst, hè?
Ja, maar heeft niet gereden.
Heeft niet gereden.
Maar het was gezegd op voorhand dat hij niet ging rijden.
Ah, oké. Okay.
Ja.
En Keen ging ook niet rijden, hè?
Landenwedstrijd? Was dat van tevoren bepaald?
Nee, nu.
Ja, nu. Dat
is een paar getrokken, ja.
Oké, er zal ook iets, misschien medische reden zijn.
Ja, een bloedneus wat, hè. Ja. Ja.
Tot slot, hoe belangrijk wordt het, los van de prestatie voor ons land, maar ook naar... de buitenwereld toe. Gisteren al een beetje een kans laten liggen naar de mainstream media. Die besteden al niet te veel aandacht aan de paardensport. En dan hopen wij natuurlijk dat er topresultaten neerzetten. Een gemiste kans misschien. Dus hoe belangrijk is dat nu, die teamwedstrijd? Want er wordt toch veel van verwacht. Vooral van de teamwedstrijd, daar werd naar uitgekeken.
Maar daar mag ook iets van verwacht worden. Er zijn dus vier goede ruiters daar. Ik denk dat je er ook een beetje kunt van verwachten.
Ja.
Ze zijn denk ik nou wakker geschud.
Ja. We zijn ook regerend Europees kampioen, dus niet dat we niks gewonnen hebben. Dus we hebben Rotterdam ook gewonnen.
Nee, want als je Europees kampioen kan worden, kan je ook Olympisch kampioen.
Dat denk ik wel, ja. En zeker met die jongens die daar zijn, dat zijn toch de beste die daar zijn, denk ik. En daar is geen discussie over.
Ze zijn echt in vorm, hè. Als je Jérôme zijn paard zag springen...
Krijger is een paard, sprong heel goed gisteren.
En Niels Zelle was ook in vorm, want die sprong de eerste ronde ook heel goed.
Dat is gebeurd.
Dat zal niet de eerste keer zijn, zeker niet de laatste keer. Het is het alleen jammer dat het met Niels is gebeurd.
Ja.
Ik had het over die mainstream media. Ik zie wel vaak ook op sociale media kritiek komen op alweer te weinig aandacht voor enzovoort. Hoe leven jullie daarin mee? Dat is eigenlijk al lang zo. Het is al wat verbeterd. Maar ja, we hebben een medaille nodig om echt in de picture te staan.
Ja, maar wat Ludo net ook zei, ze hebben ook, zijn niet voor niks Europees kampioen. Toen werd ze wel een beetje aandacht, maar dat ebt snel weer weg, vind ik. Je moet iedere keer de mensen weer wakker schudden met prestaties en zeggen, we zijn er nog.
Hoe was het toen jij wereldkampioen werd? Werd je dan plots overweldigd door media-aandacht en of viel dat nog mee?
Overweldigd wil ik niet zeggen, maar ik had toch wel veel aandacht, ja.
Ja, dat maakt toch wel heel veel verschil, hè. Je ziet dat ook bij Tunde nu.
Ja,
van België draait om Tunde. Cats, Alle clubs vragen van nieuwe leden.
Had ik misschien nog het voordeel dat Nederland stapte daar ook terug een beetje op. Had ik twee keer een beetje aandacht. Maar oké, als je iets wint, moet er ook aandacht komen. Ook voor de sport. Niet alleen voor de persoon alleen. Nee. Maar ook om de sport in een goed daglicht te krijgen.
Maar ik denk dat of Tunde ook dat terug allemaal toch zachtjes weg hebt.
Dat slept toch... Toen we die twee tennisters hadden, was tennis ook...
Kim en Justine was ook zo.
Ja. Succes. Je moet iemand hebben succes dat erboven steekt eigenlijk.
Succes creëert aandacht.
Ja. Ja. Succes is het beste voor.
Ja. Ja. Maar in ons paardensport is het zo moeilijk, omdat je altijd een combinatiesport hebt.
Jawel.
Om op voorhand, in het wielrennen, kunnen de beste zijn. Like of Wout van Aert en Mathieu van der Poel, dat zijn de twee krakken, die steken er wat bovenuit. Die weten dat ze vertrekken, als ze geen pech hebben of niet vallen, dat ze finale rijden en dat ze erbij zijn. Maar bij de paardensport komen er zoveel factoren bij en zoveel dingen dat onvoorspelbaar maakt, het mooi maakt als je erbij betrokken zit, maar dat kun je niet zeggen.
Het maakt de interviews ook altijd wel een beetje moeilijk in de paardensport.
En ik denk
als je de interviews van de Wout en of van die Nina nu, in de paarden is altijd, mijn paard sprong goed of hij sprong niet.
Maar ik denk dat we zelf daar ook veel opener in moeten zijn.
Ja.
Dat denk ik
veel te veel mensen denken leken. Het paard doet alles. Ze draaien de sleutel om, ze rijden naar binnen toe. Maar die mensen moesten eens weten wat we allemaal daarvoor vooraf gaat. De hele weg naar Tokio toe. Dat is niet 3 maanden geweest, hè? Sommige mensen zijn al vorig jaar begonnen. Want
dat moet misschien door de ruiters ook wat duidelijker gemaakt worden.
Dat moet meer open over gesproken worden en meer aandacht aan besteed worden.
Zo'n verhalen zoals nu het kampioenschap van broer en zus en zo, dat zijn dingen die wel aanspreken, denk ik. Ja. Zo, die geweten.
Maar dat blijft altijd een klein beetje beperkt binnen het paardenmilieu. Hè? Dus dat komt moeilijk naar buiten. Maar oké, er zal ook naar regionale televisies of wat zoiets toch eigenlijk moeten eens een uitzending maken van zo'n resultaat van die familiegroep.
Dat vind ik nu wel.
Dat vind ik ATV Limburg, daar is geen reportage van.
Dat is een uniek.
Dat is uniek, maar wie moet dat in gang zetten? Ik denk dat het belangrijk is dat er daar boven in de televisiewereld iemand zit die ook een beetje voeling heeft met die paardensport. Ja. En die er een
anders
beetje
heb je geen kans.
Nee. Ja. En dat is gewoon
zo. Als je sponsoren wil krijgen, is het precies zelfs als je een sponsor wil hebben. De hoofdman van een bedrijf, die moet gevoel hebben met paarden of met ruiters. Of anders, waarom zou hij anders...
Dat is misschien ook
dan gaat hij Max of Mathieu of Wout sponsoren. Ja. Noem maar iets. Maar...
Zo is dat. Het ene brengt het andere met zich mee natuurlijk. Ja, dat is een feit. Maar moet het dan ook niet vanuit de omgeving van de ruiters ook nog wat meer gepusht worden naar buitenuit? Of
nee, moeten we dan moet ook wel de kritiek kunnen nemen als je meer in de picture komt. Hè. Dan wordt er ook
absoluut
al iets negatieve...
Maar dat mag ook, hè?
Jawel, dat mag maar.
Recht is recht, hè?
Nee, maar...
Maar ik vind ook nog eens om over die sponsors te spreken, like of het voorbeeld van Zweden nu. Hè, die hebben die twee paarden, zijn eigendom van H&M, die hebben een rustige carrièreplanning kunnen doen. Die worden niet verkocht. Dus hadden we in België ook nog iets aan moeten doen. En die goede paarden kunnen bijgehouden worden voor die ruiters. Of dat er iets... Allee, ze hebben in Nederland ook dat springpaardenfonds, maar ik denk dat dat te ver gezocht is. Maar vanuit de regering of zo, dat er meer geld ter beschikking kan gesteld worden voor de sport, dat er bedrijven die sport steunen een flexibel dingen krijgen voor belastingen of ik weet niet, of in taxen of zoiets, dat echt geld naar de sport toe kan gaan, dat dat echt ondersteund wordt. Maar ik weet ook niet hoe het moet, of wat het moet, of wie dat moet doen, maar...
Daar ben ik het wel mee eens, want als je nu kijkt, ik ken nu Peter Frederiksson en Malin Baja van H&M, die ken ik heel goed. Die gaan heel anders met hun sport om als dat wij met onze sport omgaan. Want die zijn alleen gefocust op die sport. Die paarden, er wordt niet aan gedacht om die paarden te verkopen. Die kunnen die paarden rustig opbouwen. Prijzengeld winnen op die concours. Komt op de tweede plaats. De eerste plaats is de kampioenschappen. Je kunt er rustig naartoe werken. En die hebben ook echt succes. Je hebt dat gisteren gezien. Die waren fenomenaal goed.
Absoluut.
Bij ons wordt heel veel gedacht, we moeten ons paarden klaarmaken, ze moeten op niveau en ze moeten een dag verkocht worden, want wij moeten daarvan bestaan.
Maar die Zweden zijn natuurlijk al langer goed, die zijn bijna elk kampioenschap hier in de Zweden.
Ja. Maar die paarden worden ook nooit verkocht van die Zweden.
Maar wij moeten verkopen, we hebben allemaal een structuur met veel werk, veel personeel en het moet allemaal in orde, het moet allemaal blijven ronddraaien en het kost veel. Ja. Moeten we ook allemaal niet ronddraaien. Wij zijn verplicht van ons goede paard te verkopen. Ja. Hoe spijtig dat ook is van mijn schoonzoon. Ik twee goede paarden gehad, was net aan het komen. Hup, een keer 3-sterren Grand Prix, komt ook winnen. Komt veel belangstelling rond. Ja, je kunt veel geld krijgen. Geen keuze. Ik krijg hetzelfde. Je hebt ook altijd een goede paarden van de dochter verkocht. Gewoon omwille van... Het is een verplichting. En als we dan iemand achter ons zouden hebben die zegt... Oh, was het maar... Dat hoeft niet dat ze dat paard kopen voor dat bedrag, maar ondersteunen en dan kunnen ze iets bijhouden. Maar er is al veel over gesproken, maar nog nooit iets gerealiseerd.
Er is ook weer een cirkel, er moet er ook meer in het nieuws komen, moet er meer aandacht voor
zijn.
Maar het kan al beginnen met dit programma, hè?
Ja,
eventueel.
Ja, want ik denk wel dat er mensen, want er is heel veel interesse in de paardensport. Er zijn genoeg mensen die willen investeren. Maar het moet ergens een beetje gestructureerd worden.
Maar er is heel één groot verschil, Maurice. Er zijn veel mensen die willen investeren in een goede 6 jaar om hem later eens goed te verkopen. Ja, maar dat zijn geen investeerders. Dat zijn goede investeerders.
Dat zijn dezelfde mensen die naar de beurs gaan. Die willen alleen maar...
Ja, dat zijn geen sponsoren. Hè. Een sponsor die zegt...
Met een hart voor.
Ik koop jullie die 6 jaar voor u, die kost 500.000 euro... Ik betaal hem, we gaan hem nooit meer verkopen. Jij mag hem rijden en de kosten van concours stuur ze me netjes op op het einde van het jaar en we gaan sporten.
Het is al heel andere gevallen als je zo kunt rijden. Hè?
Maar we moeten ook zeggen, H&M, die hebben er ook nog niks verkeerds mee gehaald, hè, met die publiciteit die ze halen ook met z'n
tweeën. Nee, dus zeker en vast.
Die hebben dat ook een uitgekiende strategie.
Die is ook echt een paardenfamilie, die dochter is echt paardenfanaat en die gaat op alle wedstrijden, die staat er echt achter en die wil die paarden niet verkopen en die hoeft die ook niet te verkopen. Maar die heeft er wel plezier van.
Dat is een andere insteek, hè?
Ja.
Maar dat is wel helemaal anders. Dan kun je helemaal anders naar zoiets naartoe werken. En je ziet dat ook. Ja,
staat geen druk op.
Ja, al jaar op jaar zijn ze daar.
Ja. Ja.
Laten we hopen dat we ook zo'n investeerders vinden die echt met het hart voor de paardensport misschien extra gaan investeren bij ons.
Misschien zitten we al op de juiste locatie.
Ja. Voilà. Ja, wie weet hier groentuin.
Het gras aan de overkant.
Ja. Ik bedank jullie alle vier voor dit heel interessante gesprek. Ik hoop dat ik jullie ook nog terug zal zien. Zij zijn de vaste studiogasten. Maar mag ik jullie de tafel laten signeren? Die twee hebben dat al gedaan. Jullie mogen dat nu ook nog eens doen. Het is een aandenken voor later. Wat is het ook weer? We zullen die veilen.
Dank u.
En dan moeten nog heel wat mensen passeren hier. Heel wat mensen ook nog een handtekening plaatsen. En dan op het gepaste moment zal deze tafel geveild worden. Ik hoop, beste kijker, dat u er ook van genoten heeft. Excuseer, alweer. Dit was dus de tweede aflevering. We gaan naar de derde aflevering. Ik hoop dat u er ook de volgende keer weer bij bent. Tot dan. Thank you.